benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Hartelijk welkom bij De Technoloog.
Nummer 242.
Welkom Ben.
Welkom Herbert, je bent terug.
Ik ben terug van vakantie.
Hartstikke goed.
Kort en krachtig geweest.
Ja.
Daar gaan we de luisteraars niet mee vermoeien of lastigvallen. Eerst eventjes dit. Veel mensen die op afstand werken zullen het wel kennen. Iemand van IT die even op afstand met je meekijkt op je laptop om een technisch issue op te lossen. 10 tegen 1 dat gebeurt met de software van TeamViewer. En zij sponsoren deze podcast. Wil je weten wat TeamViewer nog meer te bieden heeft? Kijk dan even op hun website teamviewer.com. We gaan welkom zeggen tegen Jan Eekhout.
Een goedemiddag.
En die komt tot ons vanuit Barcelona, waar hij hoogleraar is. In de economie, toch?
Ja, dat is zo.
Ja, en je hebt een boek uit, dat heet The Profit Paradox. Is in het Engels geschreven, hè?
Ja, er komt wel een vertaling in het Nederlands.
Er komt een vertaling.
In het najaar, op begin van 2022.
Goed zo, dat gaat vast dan de winstparadox heten.
Dat denk ik wel, ja.
Ja. En de boodschap daarvan is, als ik het even heel kort mag samenvatten, dat beurskoersen en beursindices geen goede graadmeter zijn voor hoe de economie eraan toe is. Ik denk dat het goed is als je dat even voor ons alvast wilt uitleggen. En dan komen we vandaar verder naar allerlei vraagstukken over de start-up economie. Over monopolievorming, over winsten en lonen.
CEO's lonen en
ja, precies.
Supersterren.
Ja.
Influencers.
Ja. Dus Jan, als je wilt, vertel ons waarom die beurskoersen, die toch vaak als een soort graadmeter voor de economie worden gezien, waarom die niet deugen als zodanig.
Ja, een beurskoers is eigenlijk een beeld van hoe succesvol een bedrijf is en eigenlijk hoeveel winst het maakt. En als een bedrijf winst maakt, op zich is dat natuurlijk het hele objectief van het bedrijf. En dat is heel goed nieuws. Maar de vraag is, sommige bedrijven maken winst omdat ze innoveren, omdat ze nieuwe markten vinden. Maar andere bedrijven maken winst omdat ze geen concurrentie hebben. En als we nu gaan kijken naar vooral die heel dominante bedrijven, dat zijn er maar een paar honderd in de hele wereld. En alleen in de Verenigde Staten zijn er 6 miljoen bedrijven. Dus het zijn heel weinig bedrijven die het enorm goed doen, omdat ze eigenlijk geen concurrentie hebben. En die winsten zijn daarom ook geen goed beeld van wat er omgaat in de economie. In tegendeel eigenlijk, omdat die winsten eigenlijk negatieve effecten hebben op de economie. En dat is het hele punt van de winstparadox, dat als je een klein aantal bedrijven hebt die het enorm goed doen omdat ze geen concurrentie hebben, dan zijn daar eigenlijk heel negatieve aspecten aan verbonden.
Ja.
En het is belangrijk om te benadrukken dat het echt maar een klein aantal bedrijven zijn. Maar natuurlijk, die zijn zo groot dat ze een macro-economische invloed hebben op de hele economie.
Ja. Dan zou ik daar even op in willen gaan, want misschien heb ik het verkeerd verwoord, hoor. Dat kan heel goed, omdat ik de beursindices erbij haalde. Maar het is dus toch niet zo dat alle beursgenoteerde bedrijven voldoen aan wat jij nou net zei. Dat ze winst maken vooral omdat ze geen concurrentie hebben. Dat is in het algemeen toch niet waar.
Nee, inderdaad, dat is precies het geval. Er zijn beursgenoteerde bedrijven zijn er veel meer dan die bijvoorbeeld 30 die in de Dow Jones zitten. Mensen vergeten soms dat in de Dow Jones er zitten maar 30 beursgenoteerde bedrijven in. Als je daar gaat kijken, van die 30 bedrijven zijn er waarschijnlijk minstens 25 die eigenlijk hun winsten halen uit het gebrek aan concurrentie. Nu, als je gaat naar de hele beurs, dan zitten daar heel wat bedrijven die helemaal die winsten niet halen uit het feit dat ze geen concurrentie hebben, die eigenlijk een normaal leven leiden. Maar natuurlijk, die zie je niet aan de top.
Nee.
Want het zijn precies de bedrijven die het beste doen op de beurs, die eigenlijk komen uit die hun waarde halen uit het feit dat ze geen concurrentie hebben.
Maar wat jij dus wel zegt, als ik het zo hoor, dat is dat in de Dow Jones dit meer regel is dan uitzondering.
Inderdaad, omdat er maar 30 bedrijven in zitten. En uiteindelijk, als je kijkt naar een Apple, die een iPhone verkoopt aan, laten we zeggen, €1200, het nieuwste model. En de kostprijs daarvan is €300-350. En dus die marge die ze daaruit halen, komt door een groot stuk door het feit dat zij geen concurrentie hebben. Niet genoeg concurrentie hebben. En dat is dan precies het type bedrijf dat misschien niet alleen in de Dow Jones zit, maar die in de S&P 500 zit, die in de Nasdaq zit. De bedrijven die echt aan de top zitten, die het beste performen in die beursnoteringen, zijn precies de bedrijven die het minste concurrentie hebben. En Dow Jones zijn er 30, als je kijkt naar de S&P, ja. Er zijn 500, maar uiteindelijk het gaat altijd om een klein aantal bedrijven van de miljoenen bedrijven die in de economie actief zijn.
Nou is het misschien goed om een paar voorbeelden te bespreken. Want als ik jou zo hoor over Apple, dan denk ik, maar klopt dat wel? Apple, het is duidelijk waar dat Apple prijzen kan vragen die veel hoger zijn dan de kostprijs van het maken van zo'n telefoon. Dus de winstmarge is geweldig. Maar concurrentie hebben ze natuurlijk wel, want er zijn wel degelijk veel goedkopere telefoons van andere merken. Dus hoe kun je nou zeggen dat Apple geen last heeft van concurrentie? Dat is toch wel zo?
Apple heeft concurrentie, maar Apple is een bedrijf die eigenlijk geniet van die, wat we noemen, netwerkeffecten. En als je kijkt naar het meest recente, de strijd tussen Epic Games, de maker van videogames, en Apple. Die zijn, waarom moeten wij 30% commissie betalen om onze videogames op de Apple Store te gaan verkopen? En dus het punt is dat Apple is eigenlijk veel meer dan gewoon die telefoons. Die telefoons zijn een bundel van software, zijn een bundel van content, zoals muziek en video, zijn veel meer dingen dan alleen die telefoon. En dus het feit is dat zij die netwerkeffecten gebruiken. En wat is een netwerkeffect? Een netwerkeffect is hoe groter de markt is, hoe waardevoller. Dus als ik wil gaan zitten op een social network, een Facebook, een Instagram, dan wil ik die groot. Als ik wil niet zitten op een sociaal netwerk waar geen andere mensen zitten. En dus wat dat geeft, wat dat creëert, is schaalvoordelen. En als er echte, serieuze schaalvoordelen zijn, dan kan er eigenlijk maar één of enkele bedrijven zijn in die markt. En dat is precies het probleem. Apple is niet eigenlijk de maker van een toestelletje waarmee je kan bellen. Het is de maker van een heel aantal diensten die hoofdzakelijk gebruik maken van die netwerkeffecten.
Ja, wat wel genoemd wordt het ecosysteem. En dat begrijp ik dan wel, dat Ben.
Ja. Ja. Nou, ik wil eerst over die beurskoers. Het is er ook de toekomstige waarde. Want ik pak even Tesla in mijn gedachten erbij. Dat is natuurlijk niet super winstgevend. Het is ook de hoop, de geloof en de liefde die mensen hebben en heel veel brand value geven. En daardoor
gaat en ook geen monopolist.
En ook geen monopolist. Dan gaat die koerswaarde ook omhoog? Of moeten we Tesla bijvoorbeeld even de buiten houden?
Nee, inderdaad. Ik denk dat Tesla ook een voorbeeldje daarvan is. En inderdaad, de beurswaarde is ook wat je verwacht in winsten. Het is niet alleen wat de winsten vandaag zijn. We hebben verschillende manieren om die marktmacht, de winstgevendheid van die bedrijven te meten. Eén is de beurskoers. En dat is eigenlijk het meest algemene, omdat het niet alleen de huidige winst, maar ook de toekomstige winsten in rekening neemt.
Dan verwachting, is er, ja.
Verwachting, inderdaad. En dan is er ook de huidige winst. Wij kijken naar winstratio's. Dus hoeveel winst heb je als een share van je sales. En dan kijken we ook naar wat we noemen de markups. En markups is eigenlijk nog iets anders. Bedrijven maken enorme grote investeringen. En als ze dan iets produceren, dan is de kost van die productie eigenlijk ook een indicatie hoeveel marktmacht er is. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar de een pen te maken, heb je materialen en arbeid nodig. En dat is eigenlijk de directe kost. Maar dat neemt niet in rekening de R&D die je gemaakt hebt, de investering die je gemaakt hebt in het verleden. En dus die markups is nog een andere manier om die te gaan meten. Maar die drie verschillende metingen, Ze vertellen ons allemaal hetzelfde verhaal. Dat over sinds de jaren 80 zien we dat er een klein aantal bedrijven zijn in de hele economie die zowel op marktwaarde, dus de beurskoersen, die op winstratio's en die op die markups eigenlijk enorme stijgingen zien. En dus het zijn verschillende manieren om hetzelfde verhaal te gaan vertellen. En het gaat hem over het feit dat die bedrijven zoveel winst kunnen maken en eigenlijk, je zou meteen gaan denken, waarom komt geen ander bedrijf in die markt? Waarom komt geen ander bedrijf die zegt, wel, ik wil een deeltje van die winst, want ik kan doen wat jij doet. Zeker en vast als ik zie hoeveel winsten een Facebook maakt, of een Visa Card of Mastercard, of een Inditex, een textielbedrijf. En als we die grote winsten zien en bedrijven proberen in die markten te komen en het niet kunnen, dan weten we meteen dat er iets aan de hand is.
Ja, ja, maar er... Er is wel iets meer dan niet in de markt kunnen komen. Als je naar Facebook kijkt bijvoorbeeld. Facebook is zelf in die markt gekomen in de tijd dat er een MySpace was bijvoorbeeld. Er zijn altijd grote sociale netwerken geweest en die volgen elkaar juist wel de hele tijd op. En sinds Facebook dominant is, zijn er ook diverse bedrijven opgekomen die toch een hele aardige positie hebben kunnen veroveren.
TikTok. Best knap. Dus,
ja, dat gebeurt wel degelijk. Hoe past dat in jouw visie?
Wel, er is... Laten we eerst teruggaan naar de... het begin van sociale netwerken. Er was eerst niks en dan zijn, zoals je zegt, MySpace en Facebook zijn begonnen. En dan was er een enorme concurrentie en ook, en dat is heel belangrijk, enorme innovatie om nieuwe dingen te gaan doen. En het zijn uiteindelijk die bedrijven geweest die het meest geïnnoveerd hebben, die uiteindelijk de winnaars geworden zijn. En daarom is het ook dat waar ik het over heb, is technologie echt de verklaring. En die verklaring is tegelijkertijd de held van het verhaal, maar ook de slechterik van het verhaal. Het is de held van het verhaal, omdat je kan geen Facebook worden die zo dominant is zonder innovatief geweest te zijn in de jaren 90 en 2000. Mm-hmm. Want je moest op dat moment echt concurrentie aangaan met andere bedrijven die net hetzelfde wouden. Die wouden die winnaar worden. Het probleem is, als je gaat pennen maken, dan ja, je bent de winnaar, je hebt geïnnoveerd, dan doet iemand anders dat ook en dan heb je veel concurrentie jaren nadien. Maar omdat je die netwerkeffecten hebt, eens we de winnaar gekroond hebben en beslist hebben, Facebook was de grootste innoveerder in die markt op dat moment in de late jaren 90. Die zijn de winnaar geworden en nadien hebben ze echt niet, geen grote concurrentie meer. Waarom? Wel, we weten, al onze oma's zitten op Facebook en die gaan niet veranderen naar TikTok. Waarom? Omdat al de andere oma's, hun vriendinnen en vrienden ook op Facebook zitten. En dat is het netwerkeffect. Het is natuurlijk zo dat de jongere mensen misschien wel op TikTok zitten, omdat die een andere vraag hebben en die willen precies niet op het netwerk van hun oma's zitten.
Nee, maar Jan, mijn oma gaat nu al naar TikTok, dus met TikTok gaat ook al aflopen. Dus je ziet, daar zit ook een evolutie in.
Ja, en het kan evolueren, maar het punt is, Facebook, zelfs als Facebook vandaag verdwijnt en TikTok wordt de nieuwe winnaar, dan heeft Facebook gedurende 20 jaar enorme grote winsten gemaakt, zonder enige concurrentie. Kijk naar het aandeel dat Facebook bedrijf, en dat is dan natuurlijk samen met WhatsApp en Instagram, en dat is een ander verhaal waarom dat ze die hebben kunnen kopen. Maar als je kijkt, Facebook heeft meer dan 70% van de inkomsten van de social media markt. En dat is dus een duidelijk beeld of een duidelijke indicatie dat er geen concurrentie is. Ja. Of niet genoeg. Nu, verdwijnt Facebook vandaag en het wordt morgen TikTok, dan gaat morgen TikTok 70% hebben. Dan hebben we één probleem veranderd met een ander probleem. En het is precies de natuur van die nieuwe technologieën die ons die grote schaal voordelen geeft.
Kun je dieper ingaan op die natuur? Wat is dan die natuur waardoor dit ontstaat?
Denk bijvoorbeeld aan een eBay. Ja, je wil online auctions organiseren. Je zegt van, kijk, vroeger was het heel moeilijk om tweedehands boeken te verkopen, om technologie te verkopen die echt nutteloos was. Maar er zijn mensen die verzamelen en je hebt al die kunst, al die dingen. Maar je zegt, je moest naar een veilinghuis gaan in stad en de vraag was heel klein. Het aanbod was... En dus dan ga je naar een online markt en dan komt alles samen van de hele wereld. Ineens. En dan heb je enorm veel aanbod, enorm veel vraag. En die markt die wordt indrukwekkend populair. En die creëert enorm veel waarde. Nu, wat is er gebeurd in de jaren 90, net waar we het over hadden, ook met sociale netwerken? Yahoo Auctions zegt, ik wil wel doen wat eBay doet. En ik wil in die markt inkomen. Ze hebben dat geprobeerd gedurende vele jaren. Lagere commissies, advertisings en alles geprobeerd. Yahoo Auctions doet het niet meer. Ze hebben er nooit een stap in die markt kunnen zetten. Nu, wat is er gebeurd? Ja, eBay zegt, we hebben een betere technologie dan Yahoo Auctions. Dan kijk je naar wat er gebeurt in Japan. In Japan was Yahoo-auctions eerst. En daar kan eBay nooit in die markt. Ze kunnen nooit hetzelfde doen wat Yahoo-auctions doet. Waarom? Omdat alle gebruikers willen op het platform zitten waar er veel gebruikers, kopers en verkopers zitten. En dus eBay, hun argument, we hebben betere technologie, gaat niet op, want Japan is het tegenvoorbeeld. En het feit is dat, hoe innoverend het ook was in de jaren 90, elke computer science student kan nu in een maand een platform ineensteken. Dat is zo moeilijk niet om dat te gaan programmeren. Dus die technologie is niet zo geavanceerd als, zoals eBay graag zou ons laten geloven. Het punt is, die technologie is zodanig dat als er veel mensen op zitten, dan is het waardevol. Als er geen mensen op zitten, dan heeft het geen waarde. En daarom is er eigenlijk maar plaats voor één groot bedrijf. Ja,
dus de netwerkeffecten?
Per branche, zou ik maar zeggen.
Per industrie. Maar de netwerkeffecten is dus een belangrijk aspect. Dat je barrier of entrance, omdat je heel makkelijk iets kan maken, geef je nu als een aspect dat dat handig is. Maar dat is ook een nadeel, want dan zou iedereen het kunnen doen. Maar en wie pakt dan die netwerkeffecten? Zijn er nog meer fundamenten?
Ik denk dat er nog andere fundamenten zijn. Het is het traditionele schaalvoordeel. Ik bedoel, die dominante bedrijven zijn ook niet nieuw. We hebben dat gezien in rond 1900. Toen was het raffinaderijen van olie. Dan was het treintransport. Dan was het telefonie. Al die nieuwe technologieën toen waren eigenlijk meer gebaseerd op pure schaalvoordelen. Het heeft geen zin om twee lijnen parallel spoorwegen te gaan leggen. Je wilt wel concurrentie tussen de gebruikers of de treinen, Rob, maar het spoorlijn, ja, dat is een unieke waarde. Het is enorm duur om het te gaan produceren, maar het heeft geen zin te concurreren met één spoorlijn tegen een andere spoorlijn. En dus, in zekere zin, die schaalvoordelen zijn niet nieuw. En als je kijkt naar een Amazon bijvoorbeeld, die hebben natuurlijk ook wel netwerkeffecten via hun winkel, laat ons zeggen, een online winkel. Maar die hebben ook vooral enorme schaalvoordelen uitgebouwd en ook die enorme investering gemaakt om een logistiek netwerk te gaan opzetten. En dat is pure investering van brick and mortar. Dat is echt kostbare kosten gaan maken jaren terug. Die en nu natuurlijk.
Datacenters ook. Dat is een derde van ze.
Inderdaad. En dat is een andere vorm die enorme investeringen gaan maken, die hen een voordeel geven waar andere bedrijven niet kunnen inkomen. Dus traditionele, laten we zeggen, schaalvoordelen is er eentje. Je hebt dan ook nog de nieuwe technologieën. Het leren van informatie. Bijvoorbeeld als je kijkt naar zelfrijdende auto's. Het is enorm duur om met miljoenen uren van autorijden te gaan informatie opnemen, filmen, allerlei sensors, waar op dit moment zit er nog een bestuurder achter het stuur, maar we willen bij termijn dat die bestuurder weggaat, dus we moeten enorm veel informatie gaan verzamelen. En dat is opnieuw een barrier to entry. Dat is een kost voor andere bedrijven om dat te gaan doen. En eens jij als bedrijf dat gedaan hebt, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om voor een ander bedrijf dat te gaan doen, op dezelfde manier dat het moeilijk wordt voor een bedrijf dat een spoorlijn al ziet op een bepaalde route en er eentje wil naast gaan leggen. Dus dat is een andere manier. En dan heb je nog ook misschien meer traditioneel het gebruik van marketing. Als je kijkt naar Coca-Cola en Pepsi, al de tests tonen aan dat mensen eigenlijk het verschil niet kennen. Maar als je de combinatie maakt met de marketing, en dan zie je mooie beelden en emoties. En dan vinden mensen dat ineens Pepsi beter is dan Coke of omgekeerd. Doe daar dan bij nog een beetje de addictie aan de cafeïne. En dan heb je nog een psychologisch spel. Dat psychologisch spel trouwens, dat enorm speelt ook met sociale media. Ik denk dat de Instagrams en de Facebooks van vandaag, dat wordt eenzelfde probleem als met het tabak. Dat we gaan zien, dat creëert addictie, dat creëert psychologische problemen die we uiteindelijk gaan moeten reguleren.
Maar je noemt een heel aantal verschijnselen dus, de netwerkeffecten, de schaalvoordelen, de investeringen die in sommige gevallen gedaan moeten worden. In programmeren bijvoorbeeld. Of in marketing. Ik heb een paar interviews met je gelezen. Dus ik weet dat als het om pharma gaat, dan noem jij de patenten, hè, die belangrijk zijn. Die een bedrijf kan hebben. En daar een monopoliepositie mee kan. Maar praten we dan wel over één verschijnsel? Of zijn dat gewoon hele verschillende dingen die zich nu toevallig bij elkaar voordoen? Hoe zit dat?
Ik denk dat het inderdaad zo is. Het zijn verschillende verschijnselen die een beetje gelijkaardig zijn, maar elke markt, elk product is een beetje anders. En wat wij doen is, wij proberen daar een beetje orde in die chaos van verschillende technologieën te steken door te noemen, dat is een netwerkeffect en dat is schaalvoordeel. Maar uiteindelijk zijn elke markt is anders. En elke markt heeft ook een andere, laat ons zeggen, behandeling nodig als we er iets willen gaan aan doen. Als we willen meer concurrentie willen verkrijgen in die markt. En dan gaan we dat moeten behandelen in elke markt met zijn eigen vragen, zijn eigen karakteristieken. Ja. En ik denk dat ons al een idee geeft ook over hoe we iets kunnen gaan aan doen.
En je noemt een aantal historische voorbeelden die er zijn geweest. Met de spoorwegen bijvoorbeeld, hè, in het verleden, en de telefonie begin van vorige eeuw. Is dit een golfbeweging of is het toeval dat je nou net een paar voorbeelden weet van 100 jaar geleden en dat we nu een aantal voorbeelden meemaken? Komt dat in golven of is het een continu proces, deze monopolievorming?
Ik denk dat het eerst en vooral innovatie is continu, maar ik denk dat er bepaalde innovatiegolven zijn. Als je kijkt, ook in de jaren 50 en 60 is er innovatie geweest. Dat is ook niet volledig nieuw.
Kernenergie, noemen ze dat, auto, opkomst van de auto, dat soort zaken.
Jet-vliegtuigen en zo verder. Ja. Dus inderdaad, er zijn dingen die constant gebeuren. Maar ik denk dat er ook wel golven zijn. Er zijn bepaalde veranderingen in de economie die veel meer impact hebben dan andere. En als je dan kijkt naar de informatie-economie die we zien groeien hebben sinds de jaren 80, het heeft eigenlijk, ja, je kan zeggen van transport met vliegtuigen, dat heeft de vele dingen veranderd. Maar uiteindelijk, als je ziet die transformatie die informatie-technologie gehad heeft op de hele economie, is heel fundamenteel. Heeft alles van textiel tot wetenschap, tot, laat ons zeggen, meer traditionele sectoren ook een invloed op gehad. En ik denk dat precies het feit is, als je kan zeggen, er is altijd innovatie, maar als een aantal innovaties eigenlijk meer fundamenteel zijn en daardoor ook allemaal samenkomen in eenzelfde tijdsperiode, dan creëert dat eigenlijk een veel groter effect en daarom ook een groter probleem. En ik denk dat als je nu kijkt naar 90, 2000, 2010, die decennia is een van die periodes die waar we nu doorgaan. En ik denk dat 1890, 1900, 1910 ook zo'n periode geweest is. Dat er snelle veranderingen waren die economisch fundamentele veranderingen teweeg gebracht hebben.
Wat ik me afvraag, als we al deze voorbeelden voorbij laten komen, en ook bijvoorbeeld die in halverwege de vorige eeuw, want dan heb je ook zo'n periode van innovatie, de miniaturisatie in de microelektronica schiet me te binnen. En dat leverde natuurlijk ook een monopolist op, IBM. Mm-hmm. Dan vraag ik me af, oké, dat is allemaal goed en wel, maar is er dan eigenlijk wel een probleem? Want die voorbeelden uit het verleden, die zijn ook allemaal wel min of meer vanzelf goed gekomen. Tenminste, IBM bijvoorbeeld heeft dan wel een monopolieproces aan zijn broek gehad, maar was zijn monopolie kwijt voordat ze goed en wel klaar waren met dat proces. Een beetje te vergelijken ook met Microsoft. Dus het komt vaak vanzelf goed. Wat is het punt eigenlijk? Vraag ik me.
Ik denk dat er twee punten zijn. Eén, als er één groot monopolie is, en dat was het geval met IBM in de jaren 60 en 70, dan is de macro-economische invloed heel, heel veel kleiner. Als je er 50, 100 of 200 hebt, dan is het effect veel groter. Dat is het eerste punt. Het is veel belangrijker iets eraan te doen als we er 200 hebben dan als we er maar eentje hebben. Mm. Het tweede punt is, ik denk niet dat in het verleden dat altijd zomaar goed gekomen is. Als je kijkt naar de Verenigde Staten rond 1900, dan Teddy Roosevelt, de president, toen, die trouwens een republikein was, die had heel goed door dat het een sterke invloed was van die dominante bedrijven, dat dit economisch eigenlijk een negatief effect had. En die heeft in allerlei wetgeving doorgedrukt en heeft ook enorm veel conflict gehad met JP Morgan bijvoorbeeld, of Rockefeller. En natuurlijk, als je dan gaat zeggen, is dat goed gekomen? Wel, ja, die... Wat is goed? En als je kijkt naar al die foundations die nu nog ons grants geven aan onze kinderen om te gaan studeren. Hoe noemen ze? Rockefeller Foundation, Carnegie, Mellon, Schwab. Dus dat waren allemaal die grote industriëlen van 120 jaar geleden. En al die grote, fortuinen die zij eigenlijk bijeen geschaard hebben, die bestaan nog altijd, die verdwijnen niet zomaar. Ja. En dan is er nog het punt dat je kan zeggen, hoe is het toen afgelopen? Wel, we hebben twee wereldoorlogen gehad, we hebben een wereldwijde depressie gehad. En als je dan gaat kijken naar de reactie in Duitsland, en Duitsland is misschien natuurlijk heel extreem wat er gebeurd is in de jaren 30... toen die dominante bedrijven zoals Krupp en Volkswagen en Bertelsmann, dat die toen gaan zeggen zijn van, oh, maar die enorme dominante bedrijven na 45, na de Tweede Wereldoorlog, het eerste dat de middelstand in Duitsland, waar de economie, het economische succes van Duitsland op gebaseerd is, hebben die gezegd van, we moeten er zeker voor zorgen dat die grote bedrijven eigenlijk niet diezelfde dominante rol kunnen hebben. Waarom? Omdat ze toen ook wel gezien hebben dat er een beetje een samenspel was tussen de politiek en het regime te steunen, dat eigenlijk uiteindelijk dan tot de oorlog geleden heeft. En de deal was wel, dan laten we jullie wel je grote markt en je dominante positie behouden. En dus dat spel tussen politiek en die dominante bedrijven, die enkele dominante bedrijven, gaat natuurlijk tegen die kleinere bedrijven. En de Duitsers toen hebben ook wel gezegd in 1945, natuurlijk met de hulp van de geallieerden, hebben ze gezegd van kijk, nu moeten we er wel voor zorgen dat dit een economie is van het concurrentiële bedrijf. Het moet geen dominant bedrijf zijn dat eigenlijk geen concurrentie heeft. Integendeel, wij willen concurrentie. We willen bedrijven die concurreren in hun markten. En dat is het grote succesverhaal van Duitsland. Nu,
maar hoe hebben ze dat dan voor elkaar gekregen? Met wat voor maatregelen?
Regels?
Een oorlog, eerst en vooral. Het is
zo slecht. Die oorlog werd niet gevoerd om de macht van grote bedrijven te beteugelen.
Ontstond een oorlog uit.
Ja.
Er is ontstond. Het is een deel. Ik ga niet zeggen, het is de macht van de grote bedrijven die de oorzaak is, maar het is een samenspel van vele dingen. En het economische aspect is er ook een deeltje van.
Ja, de grote ongelijkheid moet je dan misschien uitleggen, die ontstaat door de monopoliebedrijven.
Inderdaad, en dat is precies het punt. Want we hebben het nog niet heel
veel... Daar hebben we het niet over gehad. Kunnen we nu doen?
Over de gevolgen. Ja.
Nou, maar ik wil eventjes om mijn vraag beantwoord te krijgen. Ik vind het goed om daar zo heen te gaan, hoor. Maar ik meende je te horen zeggen dat na de oorlog de Duitsers met de geallieerden in samenspraak besloten dat er een economie moest komen waarin niet hele grote bedrijven zo'n absolute macht zouden kunnen krijgen.
Ja.
En dan vroeg ik mij af, hoe hebben ze dat dan gedaan?
Na de oorlog. Op dat moment natuurlijk zijn die grote bedrijven ook voor een groot deel ontbonden of gewoon door de invloed van de oorlog zijn die hun macht kwijtgeraakt. De vraag, hoe kunnen we het vandaag doen? Antitrust is de enige oplossing. En antitrust uiteindelijk betekent, het is ook zo van antitrust in de traditionele zin, mag Facebook, Instagram en WhatsApp overkopen of niet? Dat is antitrust, maar antitrust is ook wat er bijvoorbeeld gebeurt vandaag in de markt, in de telecom. Als je kijkt naar een telecomplan voor een mobiele telefoonplan in Europa, het kost een derde van wat het kost in de Verenigde Staten. Ik heb AT&T in de States en dat kost 3 keer meer. Waarom? Simpele regulering. De regulering die zegt, als jij een netwerk van torens hebt, cell towers in Europa, dan moet je concurrenten op jouw netwerk laten actief zijn. Natuurlijk, de eigenaar vindt dat helemaal niet leuk. Maar wat gebeurt er wel? Vodafone komt op de Movistar torens hier in Spanje. Wat gebeurt er? Ze gaan concurreren voor dezelfde klanten. En het kost ze niet enorm veel om in die markt te geraken, want ze moeten die investering niet doen.
Dan moeten we... Ja, sorry, dan raken we misschien een beetje vooruit. Want jij had nog vragen, Ben, over hoe dat...
Ik heb nog zoveel vragen. Over de, nee, eerst even heel kort.
De oorlogsperiode, geloof ik.
Vijf minuten geleden, jouw tweede punt was dat de JP Morgans, weet je, al die funds naar alle universiteiten, ik zou je kunnen redeneren, dat is fijn. Want nu geeft ook Bill Gates en Mark Zuckerberg al hun geld geven ze weg. Dan kan je zeggen, nou, de generaties later...
Mark Zuckerberg nog niet, hoor.
Dat... Jawel, 99% gaat hij weggeven. Okay, ja, dat is wel heel veel. Maar dan kan je redeneren van hartstikke fijn, want dan kunnen mensen gaan studeren. Het argument tegen is toch dat het niet op democratische wijze gebeurt? Jan, even dit ter bevestiging.
Zeker en vast, het wordt niet op democratische manier toegewezen. En welke van die donors gaat geld geven aan een inner city school met drugsproblemen? Ze willen allemaal aan Princeton, Harvard en Yale gaan geld geven.
Dus weer die ongelijkheid.
Opnieuw die ongelijkheid. Ja. En bovendien, we mogen ook niet vergeten dat zelfs als het efficiënt wordt toegewezen, al die rijkdom van die, laten we zeggen, die industriële winnaars, dan is er nog altijd de inefficiëntie van het feit dat we eigenlijk te hoge prijzen hebben en daarom te weinig produceren en daarom te laag
die markt, daar moeten we het over hebben. Ja. Dus die ongelijkheid die is ontstaan. Eerst die markup. Dat begint natuurlijk, we hebben het net al in het begin gehad van de productiekosten iPhone $400, $1200 verkocht. Dat is er dus gelukt. Kun je dat uitdiepen?
Dus wat er gebeurt is, zij verkopen hun producten aan een te hoge prijs. Het gevolg daarvan is, minder mensen kopen het. Er zouden veel meer iPhones verkocht worden aan een prijs van €400 dan aan €1200.
Ik vond jouw voorbeeld ook heel mooi. Oh, sorry. Maak me af en dan wil ik graag dat je een voorbeeld die ik las in jouw boek. Dus maak dit eerst maar af.
Oké, dus als er minder verkocht wordt, wordt er minder geproduceerd. En daarom is er minder vraag naar arbeid. En je mag zeggen, oh, maar die telefoons die worden toch door robots gemaakt. Maar het gaat hem ook naar vraag van customer service, call centers, coders, alle software die er meer gevraagd wordt als er meer gebruikers zijn. Dus er is minder vraag naar die goederen, omdat er eigenlijk te weinig verkocht wordt. Dus ik bedoel niet de vraag naar de goederen, maar de vraag naar arbeid om al die goederen te produceren. Dus als er minder vraag naar arbeid is, dan gaan de lonen naar omlaag. En dat is wat we zien als je kijkt naar de lonen sinds de jaren 80. En dan heb ik het wel over lonen voor productie en diensten. En dan heb ik het niet over de top. Lonen, want dat is dan een ander verhaal, daar kom ik straks nog wel bij. Dan zie je dat die lonen eigenlijk constant gebleven zijn. Dus de lonen van de jaren 80 vandaag om, laten we zeggen, een taxichauffeur te zijn of om iemand in een dienst te werken of in een fabriek te werken, die zijn eigenlijk exact hetzelfde in reële termen als vandaag. En dus wat dat ons zegt is, dat komt door het feit dat er door die dominante bedrijven, ik zeg opnieuw, het zijn er weinig, maar ze zijn enorm groot. Mm-hmm. Ja, en het zijn er genoeg om een macro-economisch effect te hebben. En dat macro-economisch effect geeft ons de eerste vorm van ongelijkheid. Meer winsten, minder lonen. Want uiteindelijk, als je hetzelfde verkoopt, dan het moet ergens naartoe. Je kan niet tegelijkertijd meer winsten en meer lonen hebben. Dus dat is onmogelijk. Het tweede, en dat is dan nog de welvaartskost, is dat er minder verkocht wordt. Dus er eigenlijk gewoon een verlies. We zouden meer efficiëntie kunnen hebben. En er is een verlies en dat is eigenlijk de grote sociale kost. En die wordt geschat op 8% of 9% van GDP, die we echt elk jaar gaan verliezen. En dan heb je het nog over andere, laten we zeggen, bijeffecten. En die bijeffecten hebben ook dan bijvoorbeeld te maken met de hogere lonen. Want uiteindelijk, het is niet het geval dat Google zijn werknemers slecht betaalt. Integendeel, de lonen zijn daar enorm hoog. Iedereen krijgt daar de beste diensten. Je hoeft nooit je
en gratis, alles gratis.
En gratis, alles gratis. Dus het is niet dat zij hun eigen werknemers slecht behandelen. Integendeel. Dus als jij een van de lucky few bent die kan in headquarters gaan werken, dan verdien je enorm veel meer dan uiteindelijk degene die je daar gebracht heeft met je Uber. Ja, en dat is het grote verschil. Dus die ongelijkheid tussen de laat ons zeggen, 10-15% van de werkbevolking die het geluk heeft om deel te maken van die exclusieve groep, die doen het enorm veel beter. En dan de rest, die heeft stagnerende lonen. En dat is dan een andere vorm van ongelijkheid. En dan ga je nog verder kijken, nog verder dan alleen de arbeidsmarkt, dan kijk je naar de bedrijven. En dan zie je, oké, er zijn miljoenen bedrijven. als er maar 300 of 400 bedrijven in de hele wereld zijn die zo'n dominante positie hebben met hoge beurswaarderingen en hoge winsten, ja, voor die andere bedrijven gaat het een heel stuk slechter. En in feite zijn dat niet alleen de kleine bedrijfjes van 2 werknemers, het zijn ook bedrijven van 20.000, 30.000 werknemers die het heel wat moeilijker hebben. Als je vraagt aan de typische CEO van een bedrijf dat eigenlijk handel doet met bijvoorbeeld een Amazon, die zeggen, dit is de moeilijkste periode die we ooit gehad hebben. Het soort concurrentie die we hebben om te kunnen alleen maar leveren aan hen. En dan het laatste, en dat is misschien nog het meest schrikwekkende, is dat we zien dat er eigenlijk een daling is van de innovatie. En hoe zien we dat? We zien dat het aantal start-up bedrijven, dus dat zijn bedrijven die eigenlijk nieuw opgestart zijn, dat dat vandaag in vergelijking met de jaren 80 de helft is. In de jaren 80 was dat 14% van alle bedrijven. En vandaag is dat tussen 7% en 8%. En dat maakt enorme grote zorgen, want we denken, we leven in die periode van enorme innovatie, van bedrijven die in Silicon Valley alles gaan.
Ja, die indruk wordt vaak wel gezegd met alle incubators die en alle stukken die
verschijnen. Start-up, Delta, start-up en noem maar op.
En dat is een verkeerde indruk?
Wel, de indruk is natuurlijk zo dat in de jaren 90 waren die start-ups daar, want toen was Amazon een start-up, toen was Uber een start-up, toen was eBay een start-up. Het punt is, vandaag niet meer. Vandaag niet meer. En dat is eigenlijk het grote probleem. Omdat die start-ups van toen nu grote dominante bedrijven geworden zijn, is er eigenlijk heel weinig start-up activiteit gaande vandaag de dag. En dat is het probleem.
Ja, maar Jan, dan heb je eigenlijk voor nu heb je weer een nieuw domein nodig. Want kijk, toen in de jaren 80, 90, toen was het in het tech-domein, digitalisering-domein. Daardoor waren er geen andere start-ups. Daar konden ze beginnen, want ze hadden geen dominante spelers. Als ze toen waren begonnen in de banking sector, denk ik, wat was toen groot, of nou, vroeger in de olie, dan is het lastig. Dus we hebben eigenlijk een nieuw domein nodig. En die zie ik ook nog niet helemaal buiten digitalisering.
Nee, maar het is niet alleen een feit dat er een nieuw domein nodig is. Er zijn nieuwe innovaties die nog altijd gaande zijn in het huidige domein. En dan komen we bij het nieuwe domein hierna. Maar in het huidige domein, in de jaren 90, was er geen Google of geen Apple die nieuwe innovaties eigenlijk in de kiem smoorde. Want nu hebben ze veel activiteit om ervoor te zorgen dat die nieuwe potentiële concurrenten eigenlijk ooit een kans krijgen. Ze doen vele dingen. Killer acquisitions betekent, ze nemen die over en om die gewoon te laten sterven. Of ze kopiëren nieuwe technologieën. Of er zijn een heel aantal activiteiten die gaande zijn die vroeger er niet waren. Dus zelfs binnen het huidige panorama is de situatie heel anders dan het was in de jaren 90. En dus dat is ook voor een groot stuk waarom we die daling gezien hebben. En by the way, die grote bedrijven, het staat niet op hun agenda om te gaan verdwijnen. Je had het over TikTok, maar Facebook heeft geen enkel plan om zich te laten aan de kant zetten door TikTok. Dus die gaan alles doen om daartegen te vechten. En je zou zeggen, dit is concurrentie, maar als dit concurrentie wordt waar één winnaar is, dan ja, tuurlijk. Dan heb je, ofwel wordt het TikTok, maar dan hebben we een ander probleem. Ofwel wint opnieuw Facebook en verdwijnt TikTok. En hoeveel nieuwe netwerkplatformen zijn er gekomen en die eigenlijk wel een beetje aan de kant staan als je kijkt naar de technologie daar.
Maar Jan, ik ga nu wel even met Herbert mee in het begin. Het is ook wel een natuurlijk proces. Want ik denk ineens aan begin 20e eeuw, waar er verschrikkelijk veel autobedrijven, echt veel meer dan nu. Nou ja, en uiteindelijk komen er een paar hele grote. En dan komt er een nieuw domein. En we zitten nu in het domein, jaren 80, 90, hebben we het net over gehad. Dan begon iedereen, want er was geen concurrentie, begint iedereen een techbedrijf. Nu is dat, zijn er een paar grote, is het kansloos. Dus pas als er weer een nieuw domein ontstaat, dan heb je geen concurrentie, want er is geen monopolie en dan kunnen ze beginnen. Dus mijn vraag aan jou is, wat zie jij dan als nieuw domein? Of zitten we hier nog voorlopig in met die macht?
Crypto?
Ik denk dat we er nog een heel tijdje in zitten.
Ruimte 5?
Ik denk dat ook artificial intelligence gaat alles veranderen.
Zo digitaal allemaal, jongens.
Maar dat geeft toch niet? Dat is een domein.
Ja, oké. Okay. Ja.
We wisten ook 100 jaar geleden niet welke jobs we vandaag zouden doen.
Nee.
En hoe we, dus ik denk, als iemand het weet, dan zou ik heel sceptisch zijn.
Ja.
Als iemand het weet, want
uiteraard.
We kennen zelfs de technologie nog niet die zal uitgevonden worden.
Ik wil nog wel heel graag even weten. Oh, nou ja, ga verder met je betoog. Je zegt het punt is?
Het punt is, in deze stroom zitten we nog een tijdje. Ik denk nog minstens 20, 30 jaar met die dominante bedrijven die zichzelf niet zullen aan de kant laten zetten en die er alles aan gaan doen om die dominante positie te behouden. Nu, als je kijkt, het is een natuurlijk proces, maar elke keer, je had het over die golven, we kunnen ons niet meer voorstellen dat er elektriciteit, watervoorziening of gasvoorziening, dat gebeurt door pure concurrentie. Dat zijn enorm gereguleerde markten. We willen concurrentie in die markt en we willen dat er concurrentie is, maar je kan niet het netwerk van watervoorziening gaan puur in een Adam Smith Chicago-style concurrentiële markt gaan voorzien. Want dan heb je gewoon puur monopolie. En niemand stelt zich vragen bij het feit dat een elektriciteitsmarkt enorm gereguleerd is.
Nee.
Vandaag de dag is het nog altijd taboe om te praten over het feit dat we een netwerkmarkt moeten gaan reguleren. En dan zeggen de netwerken, de platform owners, ja, als ik een winkel heb op de hoek en ik verkoop worst, dan vraagt niemand zich af waarom daar moet regulatie in zitten en daar moet geen regulering in zitten. Maar als je een netwerkmarkt hebt en je verkoopt software op een Apple Store, dan heb je netwerkeffecten, want er zit hoe meer gebruikers, hoe meer je verkoopt en hoe efficiënter het is. En een eBay-markt net hetzelfde. Dat is geen winkeltje om worst te verkopen. Dat is iets heel anders.
Mm-hmm,
er is maar één worstwinkel in de hele wereld en dat is eBay.
Voordat we hierover verder gaan, wil ik nog eerst even terug naar waar we ook deze podcast mee begonnen. Die beurskoersen, die dus maar gelden, die kennen we maar van een beperkt aantal bedrijven. Hè? En dat zijn soms monopolisten. En dat is dus, wordt wel gezien als een indicator voor hoe goed het gaat met de economie. Maar dat is dus niet zo. Wat moeten we dan eigenlijk wel gebruiken als indicator voor hoe goed het gaat met de economie? Hoe krijgen we al die kwijnende bedrijven in beeld waar jij het over hebt? GDP is langzamerhand ook niet meer, wordt niet meer als ideaal beschouwd. Heb je een alternatief?
Om het te gaan meten, ik zou op dit moment en in de long run, mijn antwoord is, ik heb niet meteen een alternatief. Maar het eerste waar ik nou naar zou gaan kijken is, laten we eens gaan kijken naar de verdeling van de winsten. Ja, als je ziet dat er winstratio's gemaakt worden van 300, 400, 500% van de sales, dan is er iets aan de hand.
Ja.
Als je kijkt naar de verdeling van de beursnoteringen, en dat is precies die Dow Jones, die 30 bedrijven, laat ons kijken naar de hele verdeling van alle beursnoteringen. En dan hebben we misschien 10.000 bedrijven in de Verenigde Staten en hebben we er 100.000 in de wereld. Laten we eens gaan kijken naar die 100.000 bedrijven. Wat is er gebeurd met die verdeling van die beursnotering? En dan zien we dat daar enorm grote beurswaarden zijn. En we hebben daar een manier om dat te meten. Bijvoorbeeld de waarde van de beurs als ratio van je verkoop. Ja? We zien dat die verdeling enorm uitgespreid wordt. En dat er een paar honderd bedrijven zitten die op je curve volledig aan de rechterkant zitten. En dan heb je al de andere bedrijven die allemaal naar links aan het gaan zijn. Die doen het slechter. Dan weet je dat er iets aan de hand is. En ik denk dat we daar, en we hebben onderzoek, en ik heb niet de gouden oplossing om alles op te lossen, maar we weten dat er dingen aan de hand zijn dat we echt kunnen gaan kijken, dit is niet normaal. En dit is iets waar we echt dringend iets moeten gaan aan doen.
Ja, wat me wel opvalt, we hebben het over die, nou ja, al die dingen, de schaalvoordelen en de patenten en het netwerkeffecten en al die dingen meer. Een voorbeeld uit jouw boek is de biermarkt, toevallig. Dat is dan weer typisch iets met schaalvoordelen. Maar dat is wel een beetje een uitzondering. Want in de meeste gevallen, Ben moppert een beetje over dat het bijna allemaal digitaal is. Het gaat wel, ik wil het nog iets generaliseren. Het gaat in bijna alle gevallen om technologie. Heeft het op een fundamentele manier met technologie te maken dat dit gebeurt? Want ook de voorbeelden uit het begin van vorige eeuw, die gaan dan over de spoorwegen en de telecommunicatie en dergelijke. Dus is het de technologie die dit veroorzaakt?
Ik denk het wel. Het is de technologie, maar het is de technologie in alle markten. Het is ook technologie bijvoorbeeld in een textielmarkt. En je zou niet gaan zeggen dat textiel vandaag een markt is die enorm technologisch is. Maar een Inditex, een dominant bedrijf in de hele wereld, is een bedrijf die enorm gebruik maakt van logistiek, van artificial intelligence, die enorm gebruik maakt van nieuwe technologieën.
Ja, robotisering misschien ook.
Ja, en dus ik denk, zoals je zegt, het is hoofdzakelijk technologie, maar het duikt op in de meest non-technologische sectoren die we kunnen voorstellen. En dat is precies het interessante ervan, dat we hebben ook in de vorige eeuw, het was een nieuwe technologie, maar het gebeurt uiteindelijk. Transport is er altijd geweest. Maar het zijn altijd nieuwe technologieën die net een grotere invloed hebben in de hele economie en die dan die golfbeweging maken. Er is altijd innovatie, maar als het allemaal een beetje samenkomt en de hele economie beïnvloedt, dan wordt het een groter probleem.
Zullen we het over antitrust gaan hebben, Ben? Of had jij nog andere dingen die eerst besproken moeten worden?
Ik vond dat voorbeeld, die merger van InBev, vond ik gewoon heel erg interessant.
De biermarkt.
Dus de biermarkt. Dus hoe je, want we hadden het net even over iemand wegkopen, maar hoe je dus de marge, weet je, als je de demand, als je dat in de... Dus, ja, misschien dat voorbeeld, kun je dat geven, Jan?
Ja, dus uiteindelijk wat er in de biermarkt gebeurd is, bier per se is geen markt van schaalvoordelen. Ja, natuurlijk, elke markt, je wil natuurlijk geen twee flesjes bier gaan maken als elke producent. Je hebt een minimale schaal nodig, maar je hebt geen globale schaal nodig. Maar wat is er natuurlijk gebeurd, is dat gedurende de jaren 80 zijn zowel eerst in Brazilië en in België is er consolidatie geworden van al die kleine bierbrouwerijen, waar in België en ik veronderstel ook in Nederland en in Brazilië, dat er elke 10 kilometer was een nieuwe brouwerij. En dan gaan ze gaan zeggen, we gaan die merken consolideren, de productie consolideren. Het gaat er niet over het feit dat je zoveel schaal nodig hebt om te produceren, want uiteindelijk de Stella Artois van toen wordt nu in veel verschillende fabrieken geproduceerd. Dus die schaal heb je niet nodig. Welke schaal heb je nodig? Het is eigenlijk de retail en de wholesale. Ja, als je kan de concurrentie in die verdeling gaan consolideren, dan heb je eigenlijk veel minder concurrentie op het vlak van verkoop. Het is niet productie, nee. Het is op het vlak van verkoop. En dan zie je dat een ABM-bev die uiteindelijk, wat was dat? Interbrew, het Belgische bedrijf dat alles opgekocht had in België. De Brazilianen, die zijn dan samengekomen in het begin van de jaren 2000. En dan in 2006 zijn ze beginnen onderhandelen over de Noord-Amerikaanse markt. En wie was daar? Anheuser-Busch, die Budweiser en andere merken heeft. En toen zei men in der tijd, ja, maar Anheuser-Busch, dat was een familiesaga en die wisten niet heel goed hoe het bedrijf te runnen. Er was inefficiëntie. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal dat ze verkocht hebben, waarom de merger eigenlijk efficiënt zou zijn. Maar uiteindelijk de reden waarom dat de merger efficiënt is, omdat er minder concurrentie is en dan kan je aan hogere prijzen gaan verkopen. Ja. En dat is eigenlijk het overnemen van die grote markt. En nu heeft ABM wereldwijd 35% van de verkoop van bier. Gaat hem eigenlijk over om veel minder concurrentie te hebben. Nu, dit is eigenlijk het meest niet-technologische voorbeeld.
Ja, maar ik vond hem, qua prijs vond ik hem zo leuk. Ik zal even dus de getallen noemen. Dus die, zeg maar Budweiser, $2 voor een flesje, 2000 bottles. Stella Artois, geloof ik, is 3000, ook €2. Daar komen ze, dollar, komen ze bij elkaar, dan verhogen ze de prijs gewoon naar 3, want ja, ze hebben de macht. Maar daardoor gaat de demand natuurlijk naar beneden. Maar totaal is het nog meer opbrengst dan met die... gaat iedereen dus meer betalen. En dat vond ik zo'n mooi voorbeeld van, je gaat meer betalen voor je producten als je heel veel monopolie hebt. Dat is heel erg strikend.
En dat is precies de manier waarop die bedrijven dan ook zo dominant worden. Ja. Ze verkopen minder in elk van hun filialen, maar samen verkopen ze meer natuurlijk.
En een paar mensen kunnen dat maar kopen, andere mensen niet. En dan krijgen we die tweedeling, krijgen we polarisatie. En dan, en hier moeten we iets aan doen. En dan komen we bij antitrust.
Antitrust.
Ja,
inderdaad.
Want er zijn dan twee dingen waar je volgens mij aan moet denken. Eén is, hoe pak je een bestaand monopolie aan? En het andere is, hoe voorkom je monopolievorming? Wat zullen we het eerst doen, Jan?
Ik stel voor dat we het even hebben over hoe voorkom je een monopolievorm. Want je kan het niet. Je kan het, in de jaren 90 hadden we geen idee dat Google of Facebook of eBay zouden worden wat ze zijn geworden. Mm-hmm. Dus met die nieuwe technologieën, je kan er niks aan doen.
Aha, oké. Okay.
Natuurlijk, je kan een merger van AB InBev of van een Facebook met Instagram en WhatsApp gaan vermijden. Daar kan je wel iets gaan doen. En ik denk, laten we ons daar dan misschien eerst over hebben. Als je gaat een beetje slimmer omgaan met die mergers en gaat inzien dat veel daarvan heeft te maken met het verkrijgen van gewoon marktmacht en daarom minder concurrentie en hogere prijzen te kunnen gaan vragen voor je producten. Als we daar het wat slimmer gaan spelen, en mijn voorstel daar is, laat ons gewoon het mergen veel moeilijker maken.
Ja, het omkeren van de bewijslast vond ik een heel mooi voorstel.
Inderdaad, want nu moet jij als overheid gaan zeggen, AB InBev en Anheuser-Busch en AB InBev die willen mergen. Nu is het aan de overheid om te gaan bewijzen dat het eigenlijk tegen concurrentie is en dat het niet zoals zij claimen, dat het gaat om hogere efficiëntie en synergies en al die mooie woorden. Mm-hmm. Ja?
Ja.
Laat ons maar eens zeggen, jij toont aan dat dit niet gaat gebeuren. En by the way, als je dan toch merged en we volgen jullie data en hoe je de prijzen zet en hoe je verkoop gaat, en we zien dat binnen 5 of 10 jaar dat dan toch het geval is dat je meer marktmacht hebt, dan ga je enorme boete betalen. Ja. Dat kunnen we heel gemakkelijk doen.
Zou je niet nog veel makkelijker kunnen zeggen, het mag niet, tenzij?
Ja, en ik denk dat dat uiteindelijk de oplossing is. Tenzij je onambigueus kan aantonen dat er geen machtvorming is. Dat het echt, en er zijn gevallen waar er meer efficiëntie is. Als je 2 kleine bedrijven samen zit, dan creëer je meer efficiëntie. Er zijn gevallen, maar je moet het dan wel aantonen en ook de bewijzen geven nadat je die merger gedaan hebt. Maar voor de rest, onmogelijk om het te doen. Ik denk dat dat het startpunt zou moeten zijn. Dus ik denk dat we daar met de bestaande wetgeving al heel veel kunnen gaan doen. Nu, met de nieuwe technologieën denk ik dat het een stuk moeilijker is. En daar zei ik daarnet dan ook, ja, wat kan je eraan doen? We wisten niet wat er met Google zou gaan gebeuren in de jaren 90. We wisten niet met al die bedrijven dat die zo dominant zou worden. Bovendien, we wisten niet welk bedrijf het zou geweest zijn. Want ja. MySpace had kunnen de Facebook zijn. En Rupert Murdoch heeft er, ik geloof, 5 miljard aan op gewet en heeft verloren.
En er waren ook, weet ik hoeveel zoekmachines voordat Google boven kwam drijven.
Inderdaad. En dus op dat moment weet je het niet. Maar dat is dan natuurlijk ook wel meteen het bewijs dat er toen een enorme strijd geleverd is om de winnaar te worden in die markten. Ja. Er was enorme competitie voor de markt. En dan eens je de winnaar bent, is er geen competitie in de markt. En hier kunnen we dan iets gaan doen. De competitie in de markt is de manier om een netwerkeffect, om een schaalvoordeel te gaan, laten we zeggen, aanpakken. En op eenzelfde manier waarop dat we iets gaan doen zijn aan elektriciteitsmarkten of aan watervoorziening of aan al die, laten we zeggen, meer traditionele sectoren uit, laten we zeggen, de begin van de 20e eeuw of het einde van de 19e eeuw die toen opkwamen. Toen hebben we gezien dat je dat niet kan gewoon aan de vrije concurrentie overlaten. En hetzelfde gebeurt met die netwerkmarkten. We kunnen dat niet zomaar aan de vrije concurrentie overlaten. We willen concurrentie. Meer concurrentie is de oplossing. Maar we willen de concurrentie in de markt. En we willen ook bijvoorbeeld, en je hoort dikwijls, we moeten die bedrijven gaan opsplitsen. Ik ben daar volledig tegen, want het schaalvoordeel is precies waarom ze zo efficiënt zijn. Als je een eBay gaat opsplitsen, dan heb je 2 slechte bedrijven. Laat ons het grote, efficiënte bedrijf behouden. Maar laat ons iets doen aan hoe er geconcurreerd wordt, hoe de prijzen gezet worden van die commissies om een verkoop te gaan doen. En daar hebben we markt per markt een aantal inzichten die we nu al hebben uit het verleden en waar we moeten blijven gaan onderzoek doen om te zien wat we kunnen aan doen. En ik had het daarnet over het voorbeeld van de mobiele telefoon. Als je die mobiele telefoon maar kijkt, je vergelijkt gewoon de Verenigde Staten met een AT&T-contract 3 keer meer voor dezelfde diensten, hetzelfde product. Er is niks verschillend aan. En waarom betaal ik daar 3 keer meer dan in Europa? Omdat we die wetgeving in Europa hebben. En by the way, het is puur toeval dat die wetgeving in Europa bestaat. Het is niet omdat er in Europa een groot...
visionair is. Nee. En kunnen we aan die marge iets doen van 400 naar 1200 dollar? Voor zo'n iPhone?
Het probleem met iPhone is dat het een enorme bundel van activiteiten is. Het is een bundel van content.
Dus maar ik dacht meer de winst. Weet je, dat je meer belasting laat betalen, winst afromen. Dat zo, ze hebben zoveel liquide middelen, de big tech dan. Ze weten toch niet van gekkigheid wat ze moeten doen.
Maximum kan
dat
winst, niet naar marge,
maximaal winst naar. Weet je dat we dat stoppen in nieuwe start-ups in de telecom of in de mobiele technologie? Zoiets. Ik ben aan het brainstormen nu. Hè?
Ja, dus. Fiscaliteit, belastingen, is zeker en vast een middel, een tool die we moeten gaan gebruiken om bijvoorbeeld herverdeling te doen. Maar, en het is een heel fundamenteel principe, fiscaliteit kan niet de oplossing zijn voor de marktmacht. Want zelfs als je al de winsten gaat belasten van een Apple of een Facebook of een Inditex, dan gaan die nog altijd die marktmacht behouden. Dus dan gaan ze nog altijd aan 1200 euro hun iPhone verkopen en dan gaan ze nog altijd dezelfde winsten maken. Natuurlijk, ze kunnen ze niet houden. Ze gaan van de pockets van Zuckerberg naar misschien de overheid. En daar zit het voordeel, we kunnen er iets aan doen. Maar het punt is, de inefficiëntie die we hebben, die krijgen we niet opgelost met belastingen. Er is geen manier om dat met belastingen te doen, omdat je uiteindelijk nog altijd die dominante bedrijven hebt en dat je nog altijd die negatieve effecten. Ja. Nu, zoals je zei, je kan herverdelen en je kan, laten we zeggen, een beetje als de patiënt ziek is, moet je die gaan verzorgen. De belastingen zijn verzorgen. Het is geen genezen. Het is geen kankerbestrijding, laten we zeggen.
Nee, genezen is het stimuleren van innovatie in een sector.
Inderdaad.
En ik dacht, dat doe je met belastinggeld. Dus dat was mijn idee.
Oké, dan kan je proberen die innovatie te gaan stimuleren. Ik denk dat het veel beter is om in die markten, bijvoorbeeld wat we noemen interoperability, dus ja, concurrentie te gaan steken in die markten, dat het natuurlijk komt. Ik moet niemand stimuleren om in de Europese telecommarkt te gaan concurreren. Want het is heel gemakkelijk voor hen te concurreren. Ze kunnen winst maken. Ik moet er niks van belastingsgeld gaan insteken. Het is gewoon één wet die zegt, jij kan op de cell towers van Vodafone in welk land ook maar gaan concurreren. En dan heb je zelfs die belastingsgelden niet nodig.
Dat zijn dan voorbeelden van dingen die je zou kunnen doen. Maar de vraag is dan ook, wie gaat ervoor zorgen dat je dingen gaat doen? En dan zeg jij, we hebben een internationale mededingingsautoriteit nodig. Kun je eens vertellen hoe je dat voor je ziet?
Wel, het feit is dat mensen vragen zich af, is dat een probleem van de Verenigde Staten? Is dat een probleem van de Amerikaanse bedrijven? En het antwoord is, er zijn veel Amerikaanse bedrijven die dominante posities hebben. Maar uiteindelijk, waar is de consument? En dat is het meest relevante. Wij gebruiken al die diensten van de sociale netwerken, van de Visa's en Mastercards, van de eBay's, van de, noem het maar op.
Ja.
We gebruiken die wereldwijd. En de consument zit overal. Dus of Zuckerberg nu in Californië woont, of die woont in Noorwegen, het maakt niet uit. Ja, het probleem zit hem overal. En dat is dan zowel voor wat de prijs die je betaalt, als de gevolgen waar we het over gehad hebben in de arbeidsmarkt en zo verder. Dus ik denk dat een eerste belangrijke punt is dat het is een globaal probleem. Het tweede punt is, het zijn eigenlijk een klein aantal markten, een klein aantal bedrijven. Een klein 300-400 is niet klein, maar als je weet dat er 100 miljoen bedrijven wereldwijd zijn, dan is dat eigenlijk peanuts in het aantal bedrijven. Maar ze zijn natuurlijk niet peanuts in hun grootte en in hun dominante positie. Dus, gegeven dat het een globaal probleem is, en gegeven dat het een laten we zeggen, een klein aantal bedrijven is, stel ik voor dat we gaan een manier of een institutie gaan bekijken waar we er echt direct iets kunnen aan doen. En wat is het probleem dat we vandaag voor ons hebben? Het probleem is dat er een enorme nauwe relatie is tussen die wetgeving die concurrentie bevordert en de politieke invloed die bedrijven hebben. Het is een vicieuze cirkel tussen ik maak winst en ik ben dominant. En ik kan nu die winsten gaan gebruiken om mijn, laat ons zeggen, mijn lobbyisten te gaan beïnvloeden om nog voordeligere wetgeving te verkrijgen.
En daarom politici te subsidiëren.
En dan heb je die vicieuze cirkel, want wetgeving beïnvloedt geeft je meer winst en meer winst geeft je meer invloed in de wetgeving. En ik denk dat we daar, door het internationaal te maken, eigenlijk meer afstand kunnen gaan nemen van die relatie tussen de dominante bedrijven en de wetgeving. En je ziet dat een beetje in Europa, omdat Europa is eigenlijk vrij ver van de kiezer. Maar dat is ook het voordeel in antitrust. Ja, want als je een lokale politicus hebt die er moet over beslissen, dan komt de CEO van het bedrijf wel eens aan de deur kloppen. Maar in Europa is de afstand veel groter. En dat is het grote voordeel. En als we dat kunnen gaan internationaal doen, dat is een meer efficiënte manier om dat te gaan doen. Bovendien omdat het een globaal probleem is.
Nu. Ja, maar dat maakt het natuurlijk ook extra moeilijk. Want je moet dan boven een x-aantal juridicties gaan hangen. Verenigde Staten, Europa, China, niet te vergeten, Japan, noem maar op. Dat krijg je toch nooit of te nimmer voor elkaar. Omdat al die juridicties in feite macht afstaan aan een of andere supranationale organisatie.
Ja, het wordt heel moeilijk. Ik maak me geen illusies dat dit een...
Maar ik denk aan de WHO, ik denk aan de UN... Dan heb je toch ook, niet wetgeving, maar dan heb je toch wel iets wat een drukmiddel is.
Ja, en we doen het trouwens, by the way, al voor een groot stuk met patenten. Die dan weer misschien problematisch zijn, maar er is enorme coördinatie op patenten. Ja. En dus er zijn manieren om het te doen. En als je dan ziet ook het voorstel van de Biden-administratie in juni om op het vlak van bedrijfsbelasting te gaan coördineren. Wel, er is interesse om iets te gaan doen. En ik denk dat we dan ook op vlak van antitrust dat zullen kunnen gaan doen. Natuurlijk, het zal eerst moeten gebeuren in elk land of in de Europese Unie. En dan de kwestie is, zijn we akkoord dat er samen iets moet gedaan worden? En het zal een organisch groeiend proces moeten zijn. Het zal enorm veel tijd nemen. Maar ik denk dat dat de enige oplossing is. Maar voor we er even zelfs aan beginnen, denk ik dat we de mensen moeten gaan overtuigen dat worsten verkopen in je winkel op de hoek niet hetzelfde is als eBay network effects. En dat een winkeltje online is niet hetzelfde als een winkeltje in de straat. En dat is het punt waar de meeste mensen, zelfs in antitrust, nog niet van overtuigd zijn. Als je ziet de beslissing van de rechter in het geval van Facebook een maand geleden. Het staat niet eens op zijn in vermeld dat het om netwerkeffecten gaat. Het is niet eens een punt. Ja. En ik denk dat we daar nog heel ver zitten om mensen die beslissingen nemen te gaan overtuigen.
Ik wil je aan de ene kant niet ontmoedigen, want ik vind het best wel een sympathiek idee. Aan de andere kant vraag ik me toch af, hoe stel je dat voor? Als je al zo'n organisatie van de grond krijgt, als je dan kijkt naar hoe nu antitrustzaken gaan lopen op Amerikaans niveau of op Europees niveau. Ja, de tendens, kijk naar Microsoft, kijk naar Google, is toch dat die zaken een jaar of 10 duren nu al. Ik stel me eigenlijk voor, als je een zaak op wereldschaal probeert tot een goed einde te brengen, dat het nog wel langer gaat duren. Tegen de tijd dat er een onherroepelijke uitspraak is, vraagt iedereen zich af, waar ging dit ook weer over? En is het nauwelijks meer relevant? Dat hebben we toch ook bij Microsoft en Google wel zo'n beetje gezien. Of denk je daar anders over?
Dat is de realiteit, dus ik denk daar niet anders over. Mijn voorstel zou zijn om met een onafhankelijke, laten we zeggen, instelling te kunnen werken, dat het allemaal niet op die manier moet gaan. Het moet geen juridisch proces worden.
Oh, vertel.
Ik denk bijvoorbeeld de onafhankelijke. Het grote succesverhaal in de economie, denk ik, tot nu toe, is op vlak van implementering van efficiënte policies, is de onafhankelijkheid van de centrale bank. Wat gebeurde er tot de jaren 70? Ja, je gaat voor verkiezingen, de politicus verhoogt de geldvoorraad, dan krijg je, alles ziet er goed uit, investeringen, dan verkozen, een hele goede politicus, verkozen dan maanden nadien, dan krijg je inflatie. En alles is weer verloren. En dan krijg je die Argentijnse toestanden die we hier ook hadden in de jaren 70. We hebben beslist, laat ons dat uit de handen van de politici nemen. Omdat we op die manier het enige objectief zullen stellen, 2% inflatie. En dat werkt enorm goed. Dat is heel efficiënt. Nu, je hebt in de Verenigde Staten je hebt een Federal Reserve System met 25.000 mensen. Je hebt de Europese Centrale Bank en alle nationale centrale banken met duizenden, 20.000, 30.000 mensen die erin actief zijn. Wat doen we nu met antitrust in de Verenigde Staten met 2.000 mensen die eraan werken? Ah, ja. Dus je hebt een veel groter probleem. Want het percentage van GDP, zoals je gezegd hebt, dat we schatten op 8-9%. De kost van inflatie wordt geschat op 0,5%. Dus de economische waarde om dit probleem op te lossen van antitrust is veel groter. En wat doen we? We steken daar geen resources in. En we hebben dan bovendien nog een systeem dat enorm verbonden is aan de politiek en de politieke inmenging. En ik denk, als we gaan nadenken over een gelijkaardige, onafhankelijke instelling, nationaal of supranationaal, maar dat we die echt uit de connectie met de politiek gaan halen, dan denk ik dat we dat eerst en vooral veel efficiënter kunnen gaan doen en sneller. En twee, als we daar middelen in steken, dan kunnen we op geval bij geval, want we hadden het er net al over het feit dat een eBay is niet hetzelfde als een Inditex, is niet hetzelfde als een Apple, is niet hetzelfde als een Amazon, nee. Dat we die geval per geval gaan behandelen. En het gaat dan uiteindelijk over 300-400 bedrijven wereldwijd. Ja, dus het is niet zo ongelooflijk moeilijk.
En misschien ook een systeem ontwerpen met lekker weinig beroepsmogelijkheden. Eén keer een beroep en daarna is het afgelopen.
Ja.
Oké, Ben.
We zijn er. Ja, ik heb nog heel veel vragen staan. Maar we zijn er, want we gaan door. We zijn veel te lang al.
We zijn veel te lang?
Ja, volgens mij wel.
Oh, volgens mij valt het wel mee. Maar in elk geval was het rechtvaardigd het onderwerp de lenties. Okay. Jan Eekhout, jij nog iets toe te voegen? Hebben we iets belangrijks vergeten? Is er iets wat je nog kwijt wilt?
Ik denk niet. Jullie hebben me genoeg de tijd gegeven om alles waar ik het over wou hebben te behandelen. Nee, dankjewel.
Ja, mooi zo. Nou, ik hoop dat je met je wereldwijde antitrustautoriteit succes hebt. Dat je zoiets vroeg of laat van de grond weet. Ga je nog iets doen om het zover te krijgen dat dit er komt? Kun je zelf daar nog invloed op hebben vanuit je positie daar in Barcelona?
Een boek schrijven. En dat heb ik net gedaan. En zoveel mogelijk proberen mensen te overtuigen dat eBay is geen winkel voor worst. En Amazon is geen winkel voor worst. En het is heel moeilijk om mensen daarvan te overtuigen. Want die zeggen, oh, dat is zo efficiënt. Ik krijg Facebook gratis. Wat is het probleem? Zij geven dit gratis. Ik betaal er niks voor. Wat kan je daar tegen hebben? En als je dan gaat zeggen, maar jij verkoopt eigenlijk je data. Dus jij zou moeten geld krijgen. De reden waarom het gratis is, omdat je eigenlijk iets aan het verkopen bent. Ja. En dat is heel moeilijk om mensen te gaan overtuigen hoe die netwerkeffecten precies werken. Want dit is ook heel een moeilijk concept. Dus het is iets niet dat je zomaar ziet. En mensen maken vergelijkingen inderdaad met de winkel. Het geval, ik gebruik het voorbeeld van de winkel, omdat Apple versus Epic Games over die 30% commissie. Mensen zeggen, ja, maar ze hebben een winkeltje, ze mogen toch vragen wat ze willen. Dat is de vrije markt. Wel, nee, omdat je schaalvoordelen hebt, omdat je die netwerkeffecten hebt. En dat is het moeilijke.
Ja. Het boek heet The Profit Paradox. De auteur is Jan Eekhout. Amazon, Facebook en eBay zijn geen worstfabrieken. Dat zetten we maar als kop boven ons artikel op de site bnr.nl. Bedankt. Succes met dat boek en met het hoogleraarschap Economie in Barcelona. Jan Eekhout, bedankt.
En Jan, bedankt.
Dankjewel Ben en dankjewel Herbert.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.